En we zijn aan het klinkspoor. Klinkspoor zijn twee woorden. Kling verwijst naar klingen in Nederland en de klingen in België. En het verwijst ook naar spoor. En aan wat denk je als je denkt aan spoor? Uiteraard denk je dan aan de trein en de spoorweg. Maar er zijn hier zoveel meer sporen te vinden. Onder andere in de natuur hebben wij de paddenstoelen die sporen geven. Maar als je de grens overgaat als smokkelaar, dan laat je ook sporen na. En als je met een klomp in het zand loopt, dan maak je ook sporen. Dus het woord klinkspoor is niet zomaar toevallig gekozen. Om onze rondleiding te beginnen gaan we even naar de hele grote klomp die er hangt en waar drie kleine klompen onder hangen. De samenstelling is verschillend. De linkerklomp van onder, de donkere, dat is een iep. De middelste is een eik en de rechtse is een wilgenklomp. Eén van de drie is een smokkelklomp. En als je goed kijkt, dan kan je kijken naar de voorkant en die wijzen allemaal in de richting van het centrum van de klingen. Maar als je de hoed omdraait, dan zie je dat één van de klompen, de middelste namelijk, dat daar de zool en de hiel omgekeerd staat. Dit was om de douane te misleiden wanneer de smokkelaars op weg gingen, maar dat het precies was of dat ze al aan het terugkeren zijn. Het eigenaardige is dat er ook nog een tweede smokkelklomp bij hangt en die wordt meestal niet herkend, namelijk de hele grote klomp, want als je die omdraait, dan zie je dat de zool en de hiel veel te klein is in verhouding tot de grootte van de klomp. Dus het waren volwassen klompen die de indruk gaven met een kinderafdruk als spoor. En naast het geheel staat een klompenmakersmachine. Dit is een typische Baudin-machine. En ze is afkomstig van 1934 en het is van de gebroeders van Duizen, een klompenmakerij op de Klingen. En we hebben deze machines teruggevonden in Haasdonk. We gaan vervolgens naar het locomotiefje waar iedereen mee lacht. Want dit lijkt zo wat een heel raar treintje te zijn. Nochtans is het een zeer speciaal treintje. Als je goed kijkt in het midden van het locomotiefje zie je een zwarte constructie. En aan wat doet die vorm jou denken? Als je goed kijkt, dan is dat precies een Bordeaux wijnfles. En inderdaad, dit treintje noemde La Bouteille. La Bouteille, omdat het de enige ketel is die recht staat. En dat maakt dit locomotiefje zo speciaal. Het werd gebruikt om kleine ladingen op zijn plaats te brengen. Ik denk bijvoorbeeld, overal waren bedrijven verbonden aan de spoorweg. En die zijtakken, die werden dan dikwijls voorzien van één of twee wagons. Die moesten gelost worden op een steenkapperij, op de erfjesfabriek. En dan gebeurde dat met zo'n kleine locomotiefjes. Die brachten ook al die wagons terug naar de grote lijn, werden aan elkaar gekoppeld en dan was het een groot locomotief die uiteindelijk de trein zou trekken. Heb je trouwens een idee van die grote locomotief, als je daar naar kijkt, dat die grote locomotief, als je die vult met water en een beetje verder richting Klingen, zie je dan die fameuze pomp om te vullen en dan zie je met die grijze voet. Dit was een pomp om het water in de locomotief te pompen. En in een grote locomotief heb je enig idee, als je die volpompte met koud water, hoe lang het duurde vooraleer dat die trein uiteindelijk vertrekkingsklaar was. Die trein doet er uiteindelijk 7 uur over om al dat water te warmen tot op de hoogte dat het stoom is. Maar we kijken verder naar de wagon. De wagon heeft een hele reeks tekens. En die zijn allemaal kenmerkend voor de eigenschappen van die locomotief. Aan uw rechter op de hoeken zie je dat er allemaal zo witte vlekken zitten in het midden. En dat is de aanduiding dat het een wagon is die geen remsysteem heeft. Als je dan kijkt naar de rest, dan zie je dat die in totaal 8700 kilogram kan laden. Ja, en je ziet ook dat hij een oppervlakte van 21,6 vierkante meter kan laden. Hij heeft een naam uiteraard en er staat ook de aanduiding op van de Belgische spoorwegen. Want deze private lijn van Mechelen-Terneuzen die de eerste keer reed in 1871, wel die trein, die is erachter overgenomen door de Belgische spoorwegen in 1952. Aan de Nederlandse kant is dat de Nederlandse spoorweg die dat heeft overgenomen. De borden die je ziet staan geven je al heel wat info over wat er allemaal op dat klinkspoor te zien is. Zij behandelen achtereenvolgens het spoor, de grens, de klompen en de natuur. Je moet de borden maar eens rustig lezen, want die zijn de moeite qua informatie. We wandelen verder en we gaan proberen eens te kijken. Het lokaal zelf, waar nu het grenscentrum Klingspoor is, dit is het gebouw waar vroeger Jozef Ruilaert zijn klompenmakerij had vanaf 1921 tot 1929. Die Jozef Ruilaert is inderdaad een zeer eigenaardig verhaal, omdat Jozef Ruilaert is afkomstig van Klingen, waar hij werkte in het bedrijf van zijn vader. De foto kan je zien op het bord aan de locomotief. Jozef zelf werd verliefd op een meisje in Kemzeke, is daarmee getrouwd en is dan een klompmakerij begonnen in Kemzeke. Maar tijdens Wereldoorlog 1 is hij verhuisd naar Sint-Jansteen met zijn gezin door de Dodendraad. Na de oorlog, in 1921, is hij naar de Klingen gekomen, heeft hij hier gezeten tot 1929, heeft hier een klompmakerij gehad en is dan teruggekeerd naar het ouderlijk bedrijf van zijn vader, omdat hij ondertussen ziek geworden was. Wat nu het grenscentrum is en de café, was vroeger een café die vooral gebruikt werd om dieren te stockeren. Dus waar nu de bron staat, was vroeger de quarantaine. En als daar dieren stonden, waren er dikwijls zoveel dieren, dat hier aan de zijgevel van het grenscentrum, dat hier ook haken waren, ringen, om koeien aan vast te maken. En hetzelfde deed zich ook voor in de Heidenstraat, dus op het hotel op de heide, dat we straks nog zullen tegenkomen. Ook daar waren de haken waar men dan dieren kon vastmaken. Wij wandelen ondertussen verder langs de oude statie met een zeer gezellig terras waar we straks misschien nog wel iets kunnen drinken. We gaan verder en we gaan tot aan de overweg. En als we de overweg oversteken, dan zien we daar een zwarte constructie staan. Heeft u enig idee wat die zwarte constructie is? Inderdaad, als je vanaf de wagon kijkt en je trekt het spoor door, daar rijdt dat spoor midden door die constructie. En wagons die geladen waren met bulkgoederen, dan kon je hebben dat die te hoog geladen waren en dan gingen de ijzers bovenaan, die gingen in bengelen. En als daar een beweging in kwam, dan was er een teken dat het te hoog geladen was, want verder moest men nog door een tunnel om naar Terneuzen te rijden. Dat was de functie van die mal of dat gabariet. Ondertussen zal het u ook opgevallen zijn dat er een oude trein staat onder een zeer moderne luifel. En je ziet ook aan elk van de voorwerpen dat er een wit paaltje staat met er bovenop een QR-code, waardoor je dus met je smartphone of met je tablet kunt gaan opzoeken wat de verbinding is. En dan kan je contact maken met de website en op die manier krijg je de uitleg over het voorwerp dat je passeert. We gaan langs de linkerkant verder en we gaan in de richting van het voetbalveld. Als we goed rondkijken, dan zien we al aan onze rechterkant, zien we dan plots een kruis verschijnen. Dit is het kruis dat is opgedragen aan Willem Danes. Willem Danes was advocaat en schepenen in Sint-Niklaas en hij is hier schielijk overleden in 1888. De reden dat hij hier overleden is, is nog altijd een twijfel, want op de Klingen wordt gefluisterd dat hij hier vermoord is. Maar dat wordt door de archivaris van de gemeente tegengesproken, want die heeft gevonden dat hij niet is vermoord, maar dat hij hier gestorven is aan een hartfalen. Nu, het zou wel eens de combinatie kunnen zijn. Er wordt hier op de Klingen verteld dat hij wekelijks per 14 dagen een controle kwam doen langs de spoorweg. Er was ook reden toe, want kinderen hadden de gewoonte om op de trein te springen en dan te proberen om zoveel mogelijk koks, steenkool, van de trein opzij te gooien. En dan waren er kameraden die dat allemaal gingen oppikken en op die manier konden zij dan thuis stoken op kosten van de maatschappij. En dat kwam Danes geregeld wel eens controleren. En op een van de tochten moet men Danes toch zo beu geweest zijn dat men hem wilde vermoorden. Maar het zou wel eens kunnen dat hij hier omsingeld werd door een reeks mensen en dat hij hier ter plaatse na hartaanval heeft gekregen vooraleer men hem vermoord heeft. We gaan verder in de richting van de Dodendraad.